De heren, ik begrijp dat u elkaar na een heel seizoen niet in dit verband ontmoet te hebben, natuurlijk heel wat hebt te vertellen, maar we wilden toch ook graag op tijd beginnen. Ik mag u alle namens de stuurgroep heel hartelijk welkom heten op deze eerste cursusavond. Dat welkom, dat geldt heel in het bijzonder dominee Rozeboom, afkomstig uit, zo mogen we wel zeggen, het pittoreske Bruchem. Dominee Mulder en ik zijn er allebei begonnen, dus we weten ervan hoe mooi die pastorie daar gelegen is. Dat prachtige witte kerkje. Fijn dat u vanavond in ons midden wilt zijn en het onderwerp geloof en karakter voor ons wilt inleiden. We hoeven niet op de inleiding vooruit te lopen, maar ik denk dat de vragen die samenhangen rond geloof en karakter, karakter en geloof, voor ons ongetwijfeld herkenbaar zullen zijn. En het is goed om juist ook in deze dingen een stukje schriftuurlijke leiding te mogen ontvangen. Hartelijk welkom ook voor de luisteraars bij de kerktelefoon. We hopen met elkaar een goede en een gezegende avond te hebben. En we willen beginnen met Psalm 139. Daarvan het tweede vers, het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, ook in mijn karakter. En ook het negende vers. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Psalm 139, het eerste en het negende vers. Samen de Heer ook om zijn zegen bidden. Groot en heerlijk God in de hemel. tot u komen wij in het gebed. Nu wij voor het eerst in dit nieuwe seizoen, ook als deelnemers aan de cursus geestelijke vorming, hier mogen samen zijn. Heere, u schenkt ons het voorrecht dat wij ook in dit verband mogen stilstaan bij de dingen die ook alles te maken hebben met de zaken van u en van uw koninkrijk. Met de dingen die ook het persoonlijk hart en het persoonlijk leven kunnen raken. Met onze vragen, met onze zorgen, met onze noden. En u bent het die vanuit de schrift daar ook licht over wilt laten vallen en die ons vanuit uw woord ook wilt leren en wilt onderwijzen. En wanneer wij dan vanavond voor de eerste maal in dit nieuwe seizoen weer samen zijn in dit verband, past het ons om uw naam te erkennen en te danken voor uw sparende trouw, voor uw dagelijkse goedheid en zorg, maar ook voor de vrijheid en de gelegenheid die u ons geeft om ook op een avond als deze hier samen te zijn. En dat niet alleen met degenen die hier aanwezig zijn, maar ook met zoveel anderen die thuis met ons meeluisteren. Heren, dat we ook in dit alles uw hand zullen opmerken. En dat we deze avonden ook uit uw hand zullen mogen ontvangen. Maar maak ons dan tegelijk ook verlegen om uw eigen tegenwoordigheid. Dat we ook mogen ondervinden dat u zelf in ons midden bent. En dat u zelf vanuit de opening van het woord en de doordenking van de dingen van uw koninkrijk tot ons wilt spreken. We hebben het zojuist samen gezongen, Heere, dat u ons kent. En dan kent u ons vanaf het allerprilste begin van ons leven. Want eer iets van ons begon te leven, was alles in uw boek geschreven. U kent onze achtergrond. U kent ons karakter. U weet welke plaats de dingen van uw koninkrijk innemen in ons leven. U kent onze vreugde. U kent ons verdriet. U weet ook van de strijd, de aanvechtingen, de beproevingen waaraan wij mogelijk blootstaan. Want niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En nu mogen we elkaar ook aanbevelen in uw hoede. U hebt in uw grote genade, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, een geopende toegang gegeven tot de troon van uw genade. En zo mogen we elkaar ook aanbevelen in de hoede van u. En wilt u dan zelf, ook vanavond, tot ons spreken. En wilt u dan zelf het woord dat ook vanavond mag klinken zo toe-eigenen en toepassen en indragen in onze harten, dat er voor elk wat bij mag zijn. En dat wij onderwijs van u mogen ontvangen. En dat er vanuit uw woord ook licht mag vallen over ons leven en wij vanuit de schriften ook voortgeleid mogen worden in de dingen van u. Wil daartoe ook de lector, dominee Rozeboom, genadig verlenen uw heilige geest, opdat hij ook in uw kracht hier mag staan en geleid door uw geest ook mag spreken, dat hij uw mond zal mogen zijn en dat wij zo ook met elkaar een goed en een gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen. Heere, we belijden het u. Wij hebben dit alles niet verdiend. Want wie zijn wij tegenover u, de heilige God? Dan moeten we altijd weer ons hart en ons hoofd buigen. En dan moeten wij van onze kant altijd weer opnieuw erkennen en belijden. Dat wij niet zijn die wij wezen moeten. Dat wij ook niet beantwoorden aan dat grote doel waartoe u ons hebt geschapen. Namelijk te leven voor u en voor uw heerlijke dienst. Maar wilt u ons dan allen, Heere, niet aanzien in onszelf, maar wilt u ons aanzien in hem, die het aan het einde van zijn leven als enige kon en mocht zeggen: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb alles volbracht wat gij mij gegeven hebt om te doen. En die op grond van dat volbrachte werk nu ook de grote voorbidder is voor zijn gemeente hier op aarde. Heere, zie ons aan in die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand. En geef dat wij uit zijn doorboorde hand ook vanavond mogen ontvangen. Genade voor genade. Wilt u zo met ons zijn? Wilt u een ieder geven naar dat nodig is? En zie in gunst op ons neer. Om Jezus wil. Amen. Op verzoek van de inleider wil ik samen met u lezen een gedeelte uit Matteüs 14, vers 22 tot en met vers 34. Matteüs 14, vers 22 tot en met vers 34. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. En als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: zijt goedsmoeds, ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde hem en zei: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En Jezus zei: kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan en zei tot hem: gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als ze in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde, kwamen zij in het land Genezaret. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord, wat ook ter inleiding mag dienen op datgene wat dominee Rozenboom vanavond ons hoopt te vertellen, aangaande toch inderdaad een belangwekkend onderwerp ook uit het leven van het geloof, omdat die dingen elkaar wederkerig zo beïnvloeden: geloof en karakter. En we geven hem graag nu ook de gelegenheid voor zijn referaat.
Welkomstwoord, meneer de voorzitter. Ja, als ik zo de predikanten bekijk, dan zou ik zeggen: ik voel me helemaal thuis, want die ken ik allemaal goed. Alleen degene die afwezig is, die ken ik misschien nog haast het beste, maar die is met vakantie ver weg. Maar mijn beide voorgangers, die nog regelmatig voorgaan in de gemeente die ik nu mag dienen, vrij frequent, kunnen we wel zeggen, omdat we ook veel mensen nodig hebben. En dominee Voets, We hebben samen gestudeerd. En hij heeft als derde gemeente mijn eerste gemeente gehad. Dus je ziet wel, de wegen die kruisen zich nog alles. Ja, wij hopen dan stil te staan bij het onderwerp geloof en karakter. Door de commissie ben ik voor gevraagd om daarover te spreken. En ik heb geprobeerd me dan heel verschillend geaarde mensen voor de geest te halen. Want er is eigenlijk over dit onderwerp heel erg weinig literatuur. En het valt altijd niet mee om er dan ook lijn in te krijgen. U hebt een samenvatting gehad. Er staat op een samenvatting. Ik moet u een klein beetje teleurstellen. Het is niet helemaal een samenvatting. En de datum is 22 september. Maar er staat 27 september. Het is niet helemaal een samenvatting. Want ik wil toch in het bijzonder de nadruk leggen op dat laatste wat u op de laatste bladzijde ziet. Bladzijde 4. Die verschillende tegenstellingen. En die zal ik ook niet allemaal met u kunnen behandelen. We moeten ons ook een beetje aan de tijd houden. Maar we zullen daar enkele uithalen. Geloof en karakter. Maar we moeten het onderwerp dan ook een klein beetje afbakenen. Als we hier het woord geloof noemen, dan bedoelen we in dit verband de geloofsbeleving van de christen. En we vragen ons af wat nu het karakter van iemand met de beleving van zijn of haar geloof te maken heeft. En met karakter bedoelen we de kenmerkende innerlijke hoedanigheden waardoor zich de ene persoon van de andere onderscheidt. Ieder is weer een eigen persoonlijkheid. Als synoniemen van karakter zouden we in deze zin kunnen noemen de aard, de inborst, de persoonlijkheid van iemand. En nu komen we met dit onderwerp een beetje op het terrein van de psychologie. En nu wordt er in die wetenschap wel eens onderscheid gemaakt aan de hand van tegenstellingen. En wij kennen trouwens in het dagelijks leven ook wel de uitspraak: tegengestelden trekken elkaar aan. Op grond daarvan komt nogal eens een huwelijk tot stand, zeggen we dan. Er zijn immers geen twee mensen hetzelfde. Ze kunnen elkaar op een prachtige wijze aanvullen en elkaar tot hulp en steun zijn met het oog op het tijdelijke en eeuwige leven. En dan noemen we twee paar polen. In de eerste plaats naar binnen gekeerde mensen. En die zijn met andere woorden gericht op hun eigen geestelijk leven. Ze zijn over het algemeen gevoelig voor prikkels uit de buitenwereld. De hersenen functioneren vlotter en daarom kunnen ze over het algemeen ook goed studeren en onthouden. En doordat zij geconcentreerd zijn op de innerlijke verwerking van die binnenkomende prikkels, zijn ze over het algemeen ook plooibaarder en gemakkelijker in de omgang. Alleen ze geven zich over het algemeen moeilijker en men vindt dat minder aangenaam. Naar buiten gekeerde mensen, die zijn gericht op de buitenwereld. Ze zijn minder gevoelig voor de prikkels van de buitenwereld. Het raakt hen allemaal wat minder. Ze hebben steeds nieuwe prikkels nodig. Ze studeren en onthouden over het algemeen moeilijker, omdat ze zich minder goed kunnen concentreren. En doordat er steeds nieuwe prikkels nodig zijn en zij hun aandacht steeds verplaatsen, passen zij zich ook minder goed aan en luisteren ze minder naar adviezen van anderen. Maar door hun openhartigheid komen zij over het algemeen weer aangenamer over. En dan de andere pool, evenwichtige mensen en onevenwichtige mensen. Evenwichtige mensen die gekenmerkt worden door een kalme, evenwichtige aard, maar over het algemeen slechts zwakke emoties hebben. En daartegenover dan de onevenwichtige mensen die aan een zeer heftige stemming onderhevig zijn, licht geraakt zijn, emotioneel, grillig en soms zelfs neurotisch. En nu spreken we over persoonlijkheidstypes. of zoals ook wel genoemd wordt, temperamenten. En dat temperament, dat type mens, dat ligt min of meer vast in onze erfelijke bepaaldheid. En dat is dus nagenoeg onveranderlijk. Globaal onderscheidt men wel eens vier types. Bij de meeste mensen zijn weliswaar hele verschillende kenmerken aanwezig, maar we spreken over een bepaald type, bepaald temperament als de kenmerken van één type overheersen. En op deze wijze kunnen we ons toch meer menen te moeten rekenen tot de ene dan tot de andere slag mensen. En ik noem u hier op deze samenvatting, die inleiding, beter gezegd, die vier persoonlijkheidstypes. De vlotte spreker, de efficiënte werker, het originele genie en de grote leider. Moeilijke woorden heb ik zoveel mogelijk maar proberen te vermijden. En dan komen we bij de persoonlijkheid. Want binnen elke persoonlijkheidstype kun je dan ook weer verschillende karaktertrekken onderscheiden. Ieder is toch ook weer een eigen persoonlijkheid. Het is echter belangrijk in verband met ons onderwerp erop te wijzen dat het karakter, zoals ik straks ook al zei, door het temperament of type, min of meer erfelijk bepaald dus, maar ook door andere factoren en bovenal door de gerichtheid van het hart bepaald wordt. Dus dat karakter enerzijds, ja, is dat afhankelijk van het type mens wat je bent, is dat ook wel erfelijk bepaald, maar die andere factoren, die zijn ook heel belangrijk. Waar is ons hart op gericht? En dat, dan kan het wel heel anders zich gaan openbaren. En dan komen we bij ons onderwerp, geloof en karakter. Bij de wedergeboorte door de Heilige Geest krijgen wij namelijk geen nieuw temperament. Met andere woorden, wij worden geen ander type mens. We blijven die we zijn. En als gevolg daarvan hebben we ook onze eigen moeilijkheden. Met bepaalde dingen moeten we heel omzichtig omgaan, terwijl anderen zich daar helemaal geen zorgen over behoeven te maken. Zij hebben weer andere dingen waarin ze voorzichtig moeten zijn. Een heet gebakerd mens moet erg oppassen met zijn temperament. Een zelfbeheerst mens daarentegen moet ervoor oppassen dat hij niet zo traag wordt dat hij het erbij laat zitten als hij zijn mannetje moet staan. We krijgen dus geen ander temperament. God heeft ons geschapen zoals we zijn, zo mogen we er ook zijn. Maar we zijn wel zondaren en we hebben wel nodig vernieuwd te worden door de Heilige Geest. Een christen krijgt wel een nieuw hart. Een gelovige ontvangt een nieuw hart, een nieuwe gerichtheid van het hart. Een totaal nieuwe houding en instelling. En dan gaan andere zaken ons in ons leven een rol spelen. We worden dan geregeerd door Gods woord en de Heilige Geest. En zo kan ons karakter zich toch anders gaan ontwikkelen. Het is namelijk zo'n groot verschil of we van God afgekeerd leven en ons aan de zonde overgeven, of met het hart op Christus gericht zijn en we ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. In dat laatste geval gaat Christus in ons gestalte krijgen. Ook in de karaktertrekken gaat zich dan het beeld van Christus vertonen. Om vast een paar voorbeelden te noemen. Saulus van Tarse zou je bij het persoonlijkheidstype van een groot leider kunnen rekenen. Hij gebruikte zijn gaven eerst om de gemeente van God te vervolgen. En hij had daarin de leiding. Hij leefde van God afgekeerd en gaf zich over aan de zonde. Zijn onafhankelijkheid en zelfvertrouwen speelden hem parten. Maar toen Saulus van Tarse tot bekering was gekomen, werd het allemaal anders. Zijn hart werd vernieuwd. En na zijn bekering ontmoeten we in hem nog dat type van een groot leider. Datzelfde type mens. God wil hem echter gebruiken zoals die is. Maar zijn hart is nu op Christus gericht. En hij wordt geleid door de Heilige Geest. En wat komen dan die karaktertrekken die aan hem eigen zijn zo anders uit? Ze worden gesteld in de dienst van de Heere. Hij kan en mag leiding geven aan vele gemeenten. Is vastberaden en besluitvaardig. De Heere kan hem als zo'n type mens en met zijn eigen karaktertrekken gebruiken in het werk van de zending. En wat mocht hij in zijn leven toen, Christus, gaan weerspiegelen. We zouden ook het voorbeeld van Petrus kunnen noemen. Petrus is immers erg impulsief. Dat kwam ook al naar voren in het gedeelte wat gelezen is vanuit de schrift. Hij is de eerste die zegt, indien gij het zijt, zo gebiedt mij tot u te komen op het water. En zeker, daaruit spreekt een groot stuk liefde van Petrus tot de Heere Jezus. En hij toont daarin ook wel zijn afhankelijkheid, want hij laat het afhangen van het gebiedende woord van Christus. Dat is dan ook tevens een belofte voor hem, dat het zou kunnen. Maar hij komt toch ook een beetje naar voren in zijn impulsiviteit. En dat, zo komen we hem veel vaker tegen. Een enthousiast en energiek man, met grote wilskracht. Maar het bracht hem ook voortdurend in moeilijkheden. En een illustratie ervan is wel dat hij Jezus wil volgen op een weg waartoe hij niet geroepen was. Hij wil Jezus volgen ook op de kruisweg. En daarom ontmoet je hem ook daar bij dat kolenvuur. Ook al had Jezus gezegd, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen. En hij komt daar ook wel in moeilijkheden. Christus die heeft hem ervoor gewaarschuwd. Het leidde nog alles tot grote ongestadigheid en onevenwichtigheid. Hij had de neiging om tot extremiteiten te vervallen. En zulke mensen doen nogal eens iets voordat ze er goed over nagedacht hebben. Men overziet de consequenties niet. En wat heeft de Heere er een werk mee, ook in dat leven van Petrus, maar ook als wij zulke karaktereigenschappen hebben, om ons op onze plaats te brengen. Maar het gebeurt wel. De Heere en Meester die heeft hem zo geleid door de Heilige Geest, dat hij op de Pinksterdag en daarna ook juist met zijn eigen karakter zo uit de verf komt en gebruikt wordt in de dienst van Gods Koninkrijk. Dan mag die impulsiviteit zich heel gunstig openbaren in vrijmoedigheid, om vrijmoedig te spreken, ook tot het volk, ondanks alle gevaren. En nu zou ik verder met u willen nadenken over verschillende karakters en hoe die zich dan in een van God afgekeerd en een zich aan de zonde overgegeven leven kunnen openbaren. Dan zien we eigenlijk bij elk karakter hoe dat in het algemeen voorkomt, maar ook hoe dat dan in het leven zich openbaart als we zonder God in de wereld leven en als ons hart niet op de Heere gericht is, maar juist van hem afgekeerd is, hè, zoals we dat zien bij de natuurlijke mens. Maar in het bijzonder zien we ook hoe die karaktertrekken naar voren komen als dan het hart op Christus gericht zijn en we door de Heilige Geest ons laten leiden. En dan wil ik dus gebruik maken van tegenstellingen. Dan kunnen we het beste aanvoelen. En dan probeer ik er steeds enkele Bijbelse voorbeelden bij te noemen. En nogmaals, ik zal niet alle tegenstellingen met u kunnen behandelen, maar slechts enkele. We zien wel hoe ver we komen. In de eerste plaats dan die tegenstelling, iemand met een zenuwachtig tegenover een evenwichtig karakter. Een zenuwachtig karakter. Hoe kom je dat tegen? Nou, we zitten vaak op onze nagels te bijten en aan onze haren te plukken, onze bril voortdurend goed te zetten of met onze voet op de grond te tikken. Bepaalde spiertrekkingen zijn op ons gezicht waar te nemen. We reageren direct bij een schril geluid. We maken een onrustige indruk. Kort samengevat. Het kost ons moeite ons op het lezen of op ons werk te concentreren. We kunnen ons vreselijk ergeren aan een onrustige omgeving. En als we iets kwijt zijn, dan raken we in paniek. We menen zoveel te moeten doen en er komt zo weinig uit onze vingers. Voortdurend maken we ons zorgen over van alles en nog wat. Als de kinderen te laat thuis zijn, dan halen we al de wildste dingen in ons hoofd. We maken ons allemaal zorgen over onze gezondheid. Het duurt lang voordat we tegenslagen verwerkt hebben. We slikken kalmeringsmiddelen, roken of drinken of eten zoetigheid om onszelf tot rust te brengen. We hebben ook gevoelens van angst en kunnen 's avonds maar moeilijk in slaap komen. Het een na het ander vliegt dan door ons hoofd heen, ook al proberen we er niet aan te denken. Misschien dat er wel enkele in ons midden zijn die daar toch wat van herkennen. Ach, niet in alles, maar sommige dingen misschien wel. En het zou kunnen zijn dat we ons onder iemand onder die categorie moeten scharen die toch nogal nerveus is. Maar hoe gaan we er dan mee om? Wat voor plaats krijgt het dan in ons leven? Wanneer we met zo'n karakter van God afgekeerd leven, dan doen we alsof er geen machtige en heerlijke God is. Eigenlijk vertrouwen op vele dingen in plaats van God of naast God. Iets anders is belangrijker dan God en zijn rijk. Het gevaar is groot, ja, dat we dan zouden gaan grijpen naar horoscopen, gebruik zouden gaan maken van waarzeggerij, geloven in voortekenen, naar alternatieve genezers zouden gaan. En dat alles versterkt de angst nog meer. Ik denk aan Maria Magdalena. Voor haar bekering was ze bezeten van 7 boze geesten. En nu heeft de Heere deze uitgeworpen. Wij zouden zeggen, ze was occult belast. Maar had zij ook niet een wat nerveus karakter? Kom je dat later ook niet tegen in haar leven? Maar als wij nu van aard nerveus zijn en toch met banden van geloof aan de Heere verbonden zijn, ja, dan is en blijft het gevaar groot dat we bezorgd zijn met betrekking tot de dingen van ons dagelijkse leven. Sommige discipelen nog, wie niet, die hadden er ook wel last van. De Heere die moest het ook tegen hen zeggen, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En wat staat dat woord van Christus dan soms haaks op ons leven? En juist als we iemand zijn met een toch wel wat zenuwachtig karakter. En verder zijn we geneigd voortdurend te leven onder het ik moet. Juist zulke mensen wel. Dat we leven onder de wet en niet onder de genade. Daar te weinig zicht op en daarom bang voor het oordeel van God. De zorg en ook de angst dreigen ons zodanig te beheersen dat we het vertrouwen op God en zijn woord missen. We leven nogal eens in een angst die ons het gevoel van het geborgen zijn bij God kwijt doet raken. Toch is dat niet goed. Het is beter, met eerbied gezegd, om dan minder afspraken voor God te maken en meer
met God af te spreken. Maria Magdalena nogmaals, die leefde ook nog alles in angst, ook later. En zeker toen zij het lichaam van haar meester kwijt was en het niet meer terug kon vinden. Ze vreesde weer helemaal terug te vallen in haar verleden. En wat hebben we dan steeds weer nodig om op de Heere gericht te worden? Om niet weg te zinken, zoals ook Christus, Petrus en ook de andere discipelen ook weer op die toonhoogte wilden brengen, dat hij de Zoon van God was. En zij waren bij storm op dat meer. En toen Jezus op de golven wandelde, toen schreeuwden ze het uit van vrees, want ze dachten, nu is het helemaal gebeurd. Nu komt er een monster aan en die trekt dat schip naar beneden. Nu komen we om. Maar wat moesten ze het juist in die weg leren? Dat Christus ook voor hen bad, ook al zagen zij hem niet. Ze zouden later nog wel meer stormen meemaken in het leven, ook als ze die grote volkerenzee op moesten en verdrukt zouden worden. Hoe zouden ze het dan vol kunnen houden? Alleen maar als ze met hun hart gericht waren, ook bij alle onrust en bij alle angst die er was, op hem die de Zoon van God is. En op die belijdenis loopt het dan ook uit, die storm op het meer, dat de discipelen na het stillen van de wind het uitspreken: waarlijk, gij zijt God zo. Maar nu iemand met zo'n nerveus karakter, ja, die zal dat toch ook op een bepaalde manier nog wel dienstbaar kunnen maken en er vulling aan kunnen geven. Er zorgen voor het een en ander, en zeker een zekere voorzorg is ook noodzakelijk. We moeten onze verantwoordelijkheid verstaan en daar willen zij ons juist ook wel op wijzen. En dat kunnen we dan misschien dienstbaar maken voor anderen. Om het een juiste plaats te geven, hebben we dan ook een stille tijd nodig om ons te concentreren op die machtige Heere. En er kan ook sprake zijn van een goede angst. Gevaren moeten ook gesignaleerd worden. Want er zijn er ook die de gevaren niet zien. En ze moeten toch gesignaleerd worden. Anderen moeten erop gewezen worden. Mensen met zo'n karakter zijn ook in de christelijke gemeente nodig. En als we onze geaardheid op deze wijze gebruiken om de gevaren te signaleren en om daarop te wijzen, dan mogen ze ons niet als een zeurpiet beschouwen. Dan kan het heilzaam zijn. Dus hier iets over het zenuwachtige karakter. En daartegenover dan, die tegenstelling, een evenwichtig karakter. Het kan ook zijn dat we behoorlijk evenwichtig zijn. Anderen vinden dat we rust uitstralen en een groot incasseringsvermogen bezitten. We winden ons niet zo gauw ergens over op. En zelfs bij opwinding of woede verliezen we onze zelfbeheersing niet en springen we niet uit ons vel. We kunnen tegenslagen ook vrij snel een plaats geven in ons leven. En als we ergens mee bezig zijn, leiden ze ons niet af. We kunnen onze tijd lang goed op één en hetzelfde concentreren. Nou, in het dagelijkse leven kunnen we al zodanig goed en netjes overkomen. Nette en fatsoenlijke burgers met normen en waarden. En toch kan ons hart nog wel van God afgekeerd zijn. Dat we ook netjes en fatsoenlijk de boodschap van het evangelie afwijzen. Daar kom je dan ook tegen bij hele evenwichtige mensen. Rustige mensen. Ze zetten zich niet scherper tegen af. Misschien dat ze een christen een meewarig blikje toewerpen. Of er een grapje over maken. Verder niet. En als men, als we nog zo leven, ons vermaant en waarschuwt, oh, dan wenden we ons er niet over op. Maar wanneer we op deze wijze van God afgekeerd leven, dan trekken we ons er ook niets van aan. Ik denk bijvoorbeeld aan die stadsschrijver in Efeze, die tijdens een oproer door Demetrius veroorzaakt, de menigte kalmeerde. Hij straalde rust uit. Hè? In Handelingen 20 lees je het, als daar die menigte dan zo in beroering is en dan roept: groot is Diana der Efeziërs. En het is eigenlijk niet stil te krijgen zijn, dan is het toch wel wonderlijk dat nu één zo'n man, die stadsschrijver, die menigte tot rust kan brengen. Hij straalde wat uit, wat een evenwicht. Maar diezelfde stadsschrijver wees de boodschap van het evangelie wel af. Dat kan dus wel, ook al lijkt het aan de buitenkant dan heel wat. Maar als nu ons hart op Christus gericht is en we geleid worden door de Heilige Geest, wat kunnen zulke karaktertrekken dan geweldig goed dienstbaar gemaakt worden in het midden van de gemeente? En wat kan de gestalte van Christus uitnemend zichtbaar worden? Als ik me op me in laat werken hoe Abraham bijvoorbeeld in het leven gestaan heeft, dan ontdek ik bij hem toch wel zulke karaktertrekken. En wat heeft ook Jezus Christus zo'n rust uitgestraald? Hij kon het zeggen: komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Wat kon hij ook geconcentreerd zijn op één zaak, bijvoorbeeld op die Samaritaanse vrouw, dat hij helemaal niet meer dacht over het eten. De discipelen die waren de stad ingegaan om boodschappen te doen, om eten te halen, maar hij dacht er niet meer over. Hij was zo geconcentreerd op die Samaritaanse vrouw, dat hij dat vergat, ook naar zijn menselijke natuur. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een heel praktisch voorbeeld wat ik eens meemaakte. Iemand, een hele rustige man, die op Sensuramorum kwam. Ik schrok. Ik dacht: wat zal er aan de hand zijn? Want als deze man naar Sensuramorum komt, en dan zal hij toch wel de weg gegaan zijn die Christus gewezen heeft in Matthäus 18, dat hij eerst gewaarschuwd heeft, gesproken heeft ook met degene die in zonde leeft. Maar hij kwam vertellen dat hij voornemens was aan het avondmaal deel te nemen. Wel overwogen. En in alle rust kwam hij dat vertellen, maar met een sterk vertrouwen op de vaste en zekere belofte van God. Ja, zulke christenen, wat stralen ze soms rust uit, wat kunnen ze goed bemiddelen als er conflicten zijn bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk de eerste tegenstelling. Een zenuwachtig karakter tegenover een evenwichtig, rustig karakter. En dan noemen we vervolgens de tweede tegenstelling. Iemand met een zwaarmoedig karakter tegenover iemand met een opgewekt karakter. Een zwaarmoedig karakter. We kijken eerst maar eens weer hoe dat eruit ziet. Hoe kom je dat tegen? Als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat we over het algemeen wat pessimistisch, moedeloos en triest gestemd zijn. We zitten te kniezen en laten de moed nog alles zakken of kroppen iets op. We nemen alles zwaar op. We hebben wel eens het gevoel door iedereen afgewezen te worden. Door niemand menen we gewaardeerd te worden. We menen nergens bij te horen. En hebben daarom een gevoel van eenzaamheid. Wat betekenen we eigenlijk? In het gezin of op het werk loopt het nog alles mis. En we voelen ons overbodig. We zijn ook teleurgesteld. We verliezen ons verantwoordelijkheidsgevoel. We hebben er geen zin meer in om ons werk te doen. En als we het alleen voor onszelf zouden moeten doen, zouden we het zeker nalaten. We kunnen nu eenmaal niet anders. We voelen ons lichamelijk uitgeput. En we hebben ook geen hoop meer voor de toekomst. Zal het nooit anders worden? We hebben een gevoel van treurigheid, zonder eigenlijk precies te weten waarom. Lachen zien ze ons vrijwel nooit. Zelfmoordgedachten komen zelfs wel eens in ons op. Of we bijten ons vast in de levensproblemen. We gaan een bepaald verlies eigenlijk een beetje koesteren in plaats van het te compenseren. We wensen eigenlijk er niet meer uit te komen. Het zou kunnen zijn dat we er ook iets van herkennen. Maar hoe gaan we er dan mee om? En welke plaats ontvangt het dan in ons leven? Ja, wanneer we van God afgekeerd leven, dan kan er nogal eens trots in het spel zijn. En want niet zelden hebben zwaarmoedige mensen grote gaven gekregen. Schilders, schrijvers, muzikanten, andere kunstenaars en noem maar op. Zijn menigmaal zwaarmoedige mensen. En we menen dan te weinig gewaardeerd te worden. En we vinden kritiek onterecht en we voelen ons onbegrepen. En we gaan onder in eenzaamheid. En je ziet het ook nog alles bij zulke mensen. Het komt ook nog alles voor dat juist zulke een einde maken aan hun leven. Zwaarmoedigheid kan echter ook gemakzucht zijn. Het is soms gemakkelijker om het leven zwaar op te vatten. En als we toch enigszins kerkelijk zijn, dan lijkt het erop of we een diep besef van zonde tegenover God hebben. Of het ook in godsdienstig opzicht zwaar opnemen. Kain die leek zijn zonde op te beseffen. Toen die zei, mijn misdaad is te groot om nog vergeven te worden. Maar was dat zonde besef? We moeten voorzichtig zijn om neerslachtigheid en schuldbesef met elkaar te verbinden. Zwaarmoedige mensen zijn graag bereid zichzelf aan te klagen. Of tot ongegronde schuldgevoelens te neigen. Maar het is een algemene neiging om somber te zijn. Het hoeft nog niet altijd voor te komen uit een diep besef van schuld tegenover God. Want strijden tegen de zonde is er vaak niet bij. We laten het erbij zitten. En wanneer we op concrete zonde gewezen worden, dan worden we zelfs boos. Of ontkennen dat fel. Ik denk bijvoorbeeld aan Saul. Toch ook wel zwaarmoedig. Maar hij wilde ook dat leven niet veranderen. Hij had alleen maar eigen belangen op het oog. De zwaarmoedige die heeft voor zijn gevoel God verloren. Of het gevoel dat God hem verloren heeft. En we komen met onze ja-ma's. Het gaat zomaar niet. En eigenlijk weigeren we te horen wat God in het evangelie beloofd heeft. We kunnen ons maar moeilijk vastklampen aan de belofte van God. Beter gezegd, we willen dat ook niet. Door het evangelie af te wijzen, hadden we de boot af. Het lijkt erop of we de problemen hebben met de toe-eigening van het heil, maar is dat wel zo? Want we kunnen er ook wat mee willen worden. En dan komt weer die trots, die hoogmoed om de hoek kijken. Nou, in het leven van Gods kinderen is het gevaar aanwezig de zwaarmoedigheid ook te koesteren, af te voeden. Jacob die weigerde op een gegeven moment ook getroost te worden toen het bericht van de dood van Jozef hem bereikte. En voor Rachel hoefde het ook niet meer als ze geen kinderen kreeg. En Thomas, die voelde beter aan dan de andere discipelen, dat Jezus naar Jeruzalem ging om te sterven. En hij zei, laten we ook maar met hem meegaan naar Jeruzalem. En met hem sterven. Zwaarmoedig mens, maar diepdenker. Hij was misschien wel de diepste denker van de discipelen. En hoe doorzag Jona het niet allemaal? Hij wist wel dat God langmoedig was. En dat hij Nineveh zou sparen. Als de inwoners zich zouden bekeren, dan zou hij daar voor paal staan. Maar wat was hij, na die verdorring van de wonderboom, depressief? En wanneer we te veel aan toegeven, spreekt het woord van God ons langzamerhand niet meer aan. En het geloofsleven sterft af. In de stille tijd wordt een troosteloze, verplichte oefening. Of we menen, zwaarmoedige mensen, dat je als christenen toch wel verplicht bent om vrolijk te zijn. Om blijdschap uit te stralen. En het gevolg is, als christen met een zwaarmoedig karakter, en je denkt dat je dat verplicht bent, dat de zwaarmoedigheid alleen maar groeit naarmate we daaraan willen voldoen. Nee, we mogen ook, wat dat betreft, onszelf zijn. Alleen welke plaats geven we het? En anders dan zouden we daarover nog weer een schuldgevoel krijgen. Hoe weinig zullen we misschien die blijdschap uitstralen, maar we mogen ook een andere plaats in de gemeente innemen, die niet minder is. Want we kunnen zeggen dat oppervlakkige mensen zelden zwaarmoedig zijn. Zij denken niet zo diep na over de dingen. En mensen die een zwaarmoedige aanleg hebben, die nemen de dingen om zich heen waar. En die denken er wel veel en diep over na en die proberen dat te verwerken. Het zijn over het algemeen de diepe denkers en dan noem ik opnieuw Thomas. Toen het geloof bij de zwaarmoedige Thomas doorbrak, toen kwam hij in zijn belijdenis boven alle anderen uit. Toen sprak hij het, mijn Heere en mijn God. Nou, op dat hoogtepunt laat Johannes de apostel zijn evangelie zelfs uitlopen op die belijdenis van Christus. Hij is ermee begonnen. Woord, wat God is vlees geworden. En dan is het Thomas die dat belijdt, die tot dat hoogtepunt komt. En er is menigmalen zekere diepgang in het geloof, het leven van het geloof op te merken bij mensen met zo'n karakter. Dat men ziet de verborgen rijkdom van Gods geheimenissen. Het wordt echter wel eens te zwaar voor hen. Maar wat zijn ze nodig? De Heere die wil de Thomas er ook bij hebben. En hij wil ook mensen met dit karakter erbij hebben, die misschien juist zo diep mogen inzien de rijkdom van Gods genade, om dat ook door te geven. Ja, tegenover een zwaarmoedig mens, dan iemand met een opgewekt karakter. Wij zouden altijd ook bijvoorbeeld opgeruimd kunnen zijn. Mensen die zingen tijdens hun werk. En moeders, die hebben plezier met hun kinderen. Ze maken er geen problemen van als hun kinderen met vuile kleren thuiskomen. Ze zeggen, oh, daar is een wasmachine voor. En met plezier doen ze hun werk. Over moeheid klagen ze niet. En de anderen kunnen altijd een beroep op ze doen. Ze zijn altijd klaar. En toch hoeft die opgewektheid nog geen vrucht van ons geloof te zijn. Daar moeten we natuurlijk ook weer voorzichtig mee zijn. We moeten oordeel zowel over een zwaarmoedig als over een opgewekt overkomend mens voorzichtig zijn. Opgewektheid kan ook wel voortkomen uit een zekere oppervlakkigheid. Dat we er niet zo zwaar aan tillen. Dat we het gebod van God ook niet al te ernstig opnemen. Het gaat in ons leven eigenlijk niet zo om de eer van Gods naam. We denken ook niet zo diep over de dingen na eigenlijk. Ja. Missen we niets, we hebben het best naar onze zin. En zorgeloos met betrekking tot de eeuwigheid leven we voort. Dat is ook een groot gevaar. Maar als ons hart nu vernieuwd is en we mogen zo'n opgewekt karakter hebben, en dat hart dat mag op Christus gericht zijn en we mogen door de Heilige Geest geleid worden, dan kunt u ook wel voorstellen dat Christus wel op een uitnemende wijze gestalte in ons kan krijgen. Dat we ook, juist ook deze gaven die we ook van de Heer hebben gekregen, ook mogen gebruiken, ook daarmee mogen woekeren om hem groot te maken. Want we komen uiteraard wel over als mensen die de blijdschap van het geloof uitstralen, dat dat er ook is. En het is belangrijk als er ook iets van ons uitgaat. En wat zullen onze kinderen een goede herinnering aan ons blijven houden. En groot is het als het dan voortkomt uit een leven van het geloof. Een groot en machtig en genadig God. Maar het zijn niet altijd de diepste denkers. Het zijn meestal de mensen van de praktijk. En op deze wijze kan u de zwaarmoedige, die opgewekte ook weer aanvullen en omgekeerd. Om ook zo samen het lichaam van Christus te vormen. Wat hebben we ook wat dat betreft elkaar nodig. En nu ziet u als derde tegenstelling iemand met een teruggetrokken karakter tegenover een enthousiast karakter. Toch zou ik er maar een paar willen overslaan. En ik zou dan eigenlijk maar willen gaan naar 7 en 8. Dat ik die nog met u doorneem. 7, iemand met een zelfbewust karakter tegenover een onderdanig karakter. Iemand met een zelfbewust karakter, die wat dominerend is. Nader aangeduid. Ja, we kunnen behoorlijk zelfverzekerd zijn. We hebben een groot zelfvertrouwen en zeker ook leidinggevende capaciteiten. Nou, zulke mensen, misschien zitten ze er wel, of je kent ze wel. En we zien er dan niet tegenop om zaken aan te pakken en te veranderen en kunnen ook grenzen accepteren. En zwakke punten kunnen we toegeven zonder onszelf waardeloos te vinden. Invloed kunnen we op anderen uitoefenen. Onze woorden hebben overtuigingskracht. We kunnen zelf initiatieven nemen en we proberen anderen voorbij te streven. We komen voor onze eigen rechten op, we staan op onze strepen. We zien hier niet tegenop in het openbaar op te treden. We schuwen de discussie niet. We hebben doorzettingsvermogen. We maken van onze opvattingen geen geheim. En graag willen we anderen van ons standpunt overtuigen. En grote invloed uitoefenen op het gezin en de vrienden. Nou, als ons hart niet op God gericht is, dan is het gevaar groot dat we anderen gaan overheersen. En misschien zelfs wel gaan onderdrukken of gaan overweldigen. Zonder het bewust te bedoelen, kunnen we toch behoorlijk heerszuchtig en eerzuchtig gaan worden. En we zijn nogal eens bang om gekwetst, benadeeld of omvergelopen te worden. En dan overbluffen zulke mensen anderen. Maar nu dan een christen met zo'n zelfbewust karakter, die toch ook wat dominerend is. Je komt ze toch ook tegen, ook in de kerk. Nou, soms komt dit zelfvertrouwen, een sterk ik en competitiezucht ons goed van pas. En Ja, kunnen we dat als christenen ook nog wel dienstbaar maken? He, dat we van uitdagingen houden. We maken plannen met anderen en nemen het op ons het een en ander te organiseren. Nou, zulke mensen heb je toch nodig, ook in de gemeente. En we zeggen nogal eens dat zo iemand een sterke persoonlijkheid heeft. Nou, Paulus was ook zo iemand. Hij kon leiding geven. En hij ging na zijn bekering met zijn gaven op de juiste wijze om. Hij hield rekening met de zwakken. Hij wist ook waar de gevaren lagen dus. Hij wist het, door de genade van God ben ik dat ik ben. Hij maakte die gaven dienstbaar voor de gemeente, voor het koninkrijk van God. We kunnen ook denken aan Jozef, de zoon van Jacob bijvoorbeeld. Wat kunnen zulke mensen van grote betekenis zijn in de kerk? Maar ja, ze moeten niet over het paard getild worden. En zeker niet als ze jong zijn. Want dan gaan zulke prachtige gaven, die zo dienstbaar zouden zijn voor de kerk, verloren. He, maar de sterke kanten, deze sterke kant ook in de gemeente, daar kunnen ook verzoekingen zijn. En talenten kunnen ook gevaren zijn. Onze gaven om leiding te geven, dat kan in zo'n geval ook omslaan in willen heersen. Ja, moeten heersen. We hebben gauw de neiging macht uit te oefenen. En ja, wanneer dat zich begint te vertonen, dan waarschuwt de apostel Petrus al voor dat mensen die deze gaven op een verkeerde wijze gebruiken, niet geschikt zijn voor ambtsdragen. Heel eigenwijs kunnen we worden. Altijd het laatste woord willen hebben. En niet kunnen verdragen ongelijk te hebben. Maar dan staan die gaven niet meer op de goede plaats. Ze worden voor zichzelf gebruikt en dan niet tot eer van God en tot heil van de naaste. En laten we eerlijk zijn, zoiets kom je toch niet alleen in de wereld tegen, maar ook in de kerk. De praktijk van het uitoefenen van macht. Dus een zelfbewust iemand, een dominerend figuur, en dan daartegenover een onderdanig mens, onderdanig karakter. Als we onderdanige persoonlijkheden zijn, dan onderwerpen we ons liever dan dat we leidinggevende posities innemen. We stellen ons heel afhankelijk op. Als er kritiek op ons geleverd wordt, verdedigen we ons amper. We laten ons gemakkelijk ompraten. We zijn bang iets verkeerd te doen of voor dom versleten te worden. We accepteren het als iemand voordringt of als wij op de een of andere manier benadeeld worden. We zijn bang door anderen niet geliefd te zijn. Het gevaar is aanwezig over ons heen te laten lopen. Men maakt misbruik van ons. Men zegt, ja, die is te goeig. En als een verkoper maar lang aanhoudt, dan lopen we erin. Nee zeggen vinden we erg moeilijk. We doen al gauw wat de groep van ons verwacht en van ons verlangt, ook al hebben we er helemaal geen zin in. Maar een onderdanige aard, dat is nog lang niet altijd een van binnenuit gedrongen worden ons te onderwerpen aan de wil van God. En dat behoeft nog geen vrucht te zijn van het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Ook een mens met zo'n karakter heeft net zo goed een nieuw hart nodig. Het gevaar is bij zulke mensen sterk aanwezig op de verkeerde kant op te gaan en zich door verkeerde vrienden te laten beïnvloeden. Want we moeten deze onderdanigheid niet verwarren met onderworpenheid of deemoed. Onderdanigheid kan namelijk ook wel iets zijn wat tegen onszelf ingaat. We hebben een masker opgezet van vriendelijkheid en we glimlachen veel. En we treden de anderen vrijerig tegemoet. We zijn toegefelijk, we accepteren alle taken waarvoor men ons vraagt. Want we willen graag sympathiek overkomen. En ondertussen
hebben we dan onszelf op het oog. En daarom durven we niet voor onze mening uit te komen. En we zijn ook niet erg standvastig te noemen. We veranderen nog alles van mening. We gaan gauw aan de kant staan van de gevierde mensen. Maar uiteraard is het anderzijds een goede zaak als een christen zich gehoorzaam uit ontzag voor God onderwerpt. Ik denk in dit verband aan Jozef, de man van Maria. Daar kom je toch wel van onder de indruk. Hij heeft toch ook wel zo'n onderdanig karakter, zou je zeggen. Maar wat komt dat toch prachtig naar voren. Zonder tegenspreken doet hij een en andermaal wat de Heere hem door middel van de engel des Heeren opdraagt. En bovendien wist hij zo'n groot stuk zelfverloochening op te brengen, dat hij eigenlijk alle schuld die men mensen maar bedenken kunnen naar zichzelf toetrekt. Dat ze geen kwaad meer zullen spreken van Maria, maar dat ze zullen zeggen, die Jozef, dat is men ook een vent. Die heeft nu zijn ondertrouwde vrouw in de steek gelaten. Als je het goed op je in laat werken, dan komt u toch zo naar voren. Wat een zelfverloochening. Wel komt het hier op de juiste plaats. Wat een bescheidenheid, echte bescheidenheid. En je komt het ook tegen, denk ik, bij Isaac. Isaac die gaat niet strijden als er moeilijkheden komen over een put. Hij graaft weer een andere, totdat er niet over gestreden wordt. En dan beleeft hij het als een gave van God. Gelovigen die een wat onderdanige aard hebben, zullen zich ook gemakkelijker op deze wijze in het leven kunnen staan. En worden ook opgeroepen ootmoedig te zijn en ons te verloochenen. Want wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het behouden. En we doen dat als mensen met een onderdanig karakter niet om er iets mee te bereiken. Als het goed is, als het op de juiste plaats komt. Niet om onszelf te dienen, maar we erkennen de hoogheid en de gerechtigheid van God. En we doen het om hem groot te maken. Timotheus, je zou hem ook kunnen noemen iemand met zo'n onderdanige aard. Wat is die met voorzichtigheid te werk gegaan in de gemeenten. Maar de apostel moest hem er wel op wijzen. Timotheus, je moet niet te meegaand zijn hoor. Dat was natuurlijk dan ook weer het gevaar. Om mee te gaan moest ook wel eens weer vermaand worden door zijn geestelijke vader. Voorzitter, wilt u dat stappen? Of moeten we nog één tegenstelling nemen?
Ik ga de inleiden.
Het is zo ongeveer de tijd, hè? Ja, ik wil nog wel bijvoorbeeld een strijd lustig tegenover een verdraagzaam mens, die achtste tegenstelling, die... Ja, goed. Ja, nou, een strijd lustig mens tegenover een verdraagzaam mens. Ja. Je kunt ook zeggen een intolerant mens tegenover een tolerant mens. He, een strijdlustig mens. Ik heb het met opzet toch geen intolerant mens genoemd. Maar iemand die de strijd niet uit de weg gaat. Strijdlustig. We vatten de koe graag bij de horens. Onze vooroordelen worden nogal eens bevestigd. Over iets gewoons zijn we niet gauw blij. In onze gebaren kunnen we een dreigende houding maken. En wij kunnen op anderen overkomen als aanmatigend, ongeduldig, onredelijk, ruzieachtig, onverdraagzaam. En we vallen gemakkelijk tegen iemand uit, ook al zijn het goede vrienden. Relaties met anderen worden erdoor kapot gemaakt. En men moet ons wel een hele poos kennen om met ons overweg te kunnen. En deze strijdlustigheid kan zonder de leiding van de Heilige Geest dan inderdaad gauw omslaan in de hang naar ruzie maken en kritiseren. Als we de drift en de onbeheerstheid een kans geven, dan komt er een vijandige levenshouding in tot uitdrukking. En we kunnen harde gevoelloze kritiek leveren. Onze ogen kijken boos en spottend. Als wij mensen niet mogen, dan kunnen we het maar moeilijk laten om er iets gemeens van te zeggen. Of tegen te zeggen. Ook al maken we daardoor een slechte indruk, wat we helemaal niet willen. Met een overkritische houding proberen we eigen gevoelens van minderwaardigheid te compenseren. We hebben weinig geduld met zwakheden van anderen. Het verkeerde van anderen overdrijven we graag. We hebben een drang anderen naar beneden te halen. Steeds weer geneigd tot roddel. We proberen anderen te overbluffen met onze woorden. We houden ervan om anderen te kleineren. Verkeerde daden van anderen vergeten we nooit. Ze moeten zich maar verontschuldigen. De minste zullen we niet gauw willen zijn. We mopperen voortdurend en degenen die met ons omgaan kunnen vrijwel nooit iets goeds doen. En over uiterlijkheden kunnen we ons enorm opwinden. Degenen die veel met ons omgaan werkt het op de zenuwen als we eerst altijd iets negatief weten te zeggen. En de ergernis proberen we op anderen af te wentelen. We willen steeds de winnaar zijn. En toch hebben we innerlijk beslist geen vrede. En zijn niet gelukkig. Ja, wat komt dat toch heel naar over als we dan zonder God zo leven. Maar zo, als we toch die kant een beetje, naar die kant een beetje neigen. Zou dat dan toch ook niet een plaats kunnen krijgen, zou dat ook niet anders openbaar kunnen komen als we vernieuwd zijn van hart en we op Christus gericht zijn? Zou het dan niet een positieve plaats kunnen krijgen in het geloofsleven? Dat kan toch ook, ja zeker, dan moet het wel een uiting zijn van ja, een levend geloofsleven dat ook beteugeld is door grote mate van zelfbeheersing. Aan onbeheerstheid en drift moet geen plaats gegeven worden. Gezonde strijdslust echter en een gezond kritisch inzicht is echter wel nodig, ook in de gemeente. We kunnen en mogen immers niet alles zomaar accepteren. We moeten de dingen toetsen. En dan kan het ook best wel eens zijn dat het verwijdering veroorzaakt. Maar als we dan de zaak van de Heere maar op het oog hebben. Want zo, dat zal ook wel onze maatstaf moeten zijn. Als we maar gedreven worden door de liefde voor God en zijn dienst. En ook moeten wel eens opgetreden worden. Daar zal een strijdlustige ook eerder toe geneigd zijn. En Jezus is ook wel eens opgetreden, denk er maar aan hoe hij opgetreden is. Tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Hoe hij de tafels van de wisselaars omgekeerd heeft. De ijver van Gods huis heeft hem verteerd. Was dat toch ook strijdlust? Daarom heb ik het ook met opzet eigenlijk niet intolerant genoemd. Maar we worden er wel op gewezen om traag tot toorn te zijn. Maar er kunnen momenten zijn waarop heilig getoond moet worden ter wille van de zaak. En met deze aard zullen we dat dan ook eerder aandurven. Met een strijdlustig karakter zullen we echter wel steeds tegen de zonden van roddel en van zelfhandhaving en dergelijke moeten strijden. En we hebben dan voortdurend nodig ook het ontdekkende licht van de Heilige Geest om onze zonden te onderkennen. Want dan is het immers ook de zonde onder andere tegen het 9e gebod. En de steeds zeurende, vervelende en ontstemde christen, als het zo openbaar komt, dat is natuurlijk geen goed getuigenis van de Heere. En als we geen uitlaatklep hebben om en het onderdrukken, dan kan het onze gezondheid zelfs nadelig beïnvloeden. En dat is nu juist het probleem voor deze categorie mensen, dat ze weinig echte vrienden overhouden met wie ze die innerlijke strijd toe kunnen bespreken. Staan we er ook open voor? Ook voor zulke mensen? Die mogen er ook zijn en dat ze ook tot hun recht komen, ook in de gemeente, ook met de gaven die ze hebben gekregen. En als ze ook daarmee zitten. Met dat tegenover dan de verdraagzame mens, de tolerante mens. We zijn mensen met diep respect voor onze medemensen. We zijn geduldig en begripvol. We laten ons niet door vooroordelen leiden. Discussies vinden we niet zo leuk. In een bepaald opzicht vinden we dat iedereen wel een beetje gelijk heeft. En we vinden het niet zo erg als iemand zich niet aan een afspraak houdt of als het iets te laat komt. We beklagen onszelf niet. We houden er niet van om kritiek op anderen te leveren. En daarop proberen we anderen te helpen door voorstellen te doen. We proberen iedereen gelijk te behandelen. Anderen corrigeren we, maar liever niet. Nou, als tolerante mensen worden we hoog aangeslagen in onze tijd. Dat is zo'n beetje het ideaal. Maar ondertussen hoeft dat nog niet veel met het christen zijn te maken te hebben. De geloofservaring heeft de laatste jaren steeds meer de nadruk gekregen. De ervaring, het gevoel. En wanneer die ervaring, dat gevoel van iemand maar echt is en persoonlijk is, ach, dan mag die geloven wat men wil. En het doet er niet toe of je christen bent dan, of goede christen bent, of hindoe. We kunnen iedereen wel in zijn waarde laten, maar ondertussen juist een pure heiden zijn. Tegenwoordig is de enige ketterij die overblijft, dat men van anderen vraagt zich te onderwerpen aan een bepaalde leer of belijdenis en zich te voegen naar een omschreven levensstijl. De enige duidelijkheid in de wereld van vandaag is: geloven staat vrij. Maar dat is toch niet christelijk? Is zo'n verdraagzaam mens sowieso een christen? Die heeft toch ook nodig dat hij een nieuw hart ontvangt, dat de Heilige Geest in zijn leven werkzaam is en dat dat hart gericht wordt op Christus? Nou ja, dan kan dat in het leven van zo iemand wel veel innerlijke strijd en onvrede voorkomen. Dan zullen we over het algemeen goede contacten hebben met onze medechristenen. We hoeven de zonde van het schade toebrengen aan anderen met onze woorden en gebaren en de scheiding die het met zich meebrengt tussen God en ons minder te betreuren. We kunnen onrecht lijden gemakkelijker overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Over het algemeen is een verdraagzaam en vredelievend mens een gelukkiger mens dan een strijdlustig mens. Er gaat over het algemeen ook meer van uit. In die zin vertonen we het beeld van Christus en zullen we deze karaktertrekken ook goed kunnen laten uitkomen. Maar ook hier, die mooie kanten, die hebben ook een schaduwzijde. En we doen er goed aan om die terdege in de gaten te houden. En zeker ook in onze tijd. Want we worden ook geroepen te volharden en standvastig te zijn. Er is ook echt wel een onvruchtbare tolerantie. Ook al wordt dan die tolerantie zo hoog geroemd in onze tijd. Het afstand nemen van kritiek wordt dan verward met het geen mening hebben en het geen ruggengraat hebben. En vredelievendheid wordt dan lafheid. Het zijn immers je beste vrienden die je op je fouten wijzen. Die hebben het beste met je voor. Die heb je nog niet zoveel. Een van uw predikanten waar ik veel contact mee gehad heb en nog wel, die deed dat wel. En ik ook. Maar dat is, ja, dat is ook heel van grote waarde, dat je elkaar ook op de fouten wijst. En ook als je dingen van plan bent waarin je jezelf zoekt, dat die ander het keihard ook tegen je zegt. Dat is soms zo heilzaam. En dan heeft die strijdlustige, die heeft die verdraagzame nodig en omgekeerd. Christelijk geloven, ja, dat heeft meer te maken met de houding van een gezagsgetrouwe soldaat die voor zijn koning tot in de dood gaat, dan met de ervaring en de beleving van een waarnemer aan het front. Geloof heeft alles te maken, ook met gehoorzaamheid aan het woord van God. En een zeker optreden is daarom ook wel eens nodig. Anders worden we slap. We passen ons daar maar wat aan om onze eigen zenuwen te sparen. En ja, wat moeten dan de kinderen zeggen? Wat moeten kinderen zeggen van ouders die slap geweest zijn? Dan hebben ze dat toch eigenlijk alleen maar gedaan, niet om goed voor hen te zijn, maar om eigen zenuwen te sparen, om goed voor zichzelf te zijn. Er bestaat ook dan de zonde van het je niet kwaad maken. Dat kan ook. Van het nergens iets van zeggen. Eli, dat zijn zonen niet eens zuur aangezien. En dat betekent niet dat hij ze niet bestraft heeft. Je leest het duidelijk in 1 Samuel 2. Dat hij wel gezegd heeft, jongens, dat is niet goed. Maar hij had geen maatregelen genomen. Hij wilde zijn zenuwen sparen. Ach, en op dat moment vonden die jongens dan natuurlijk een hele fijne vader. Maar was die nu goed voor hem? Er wordt niet voor niets gezegd dat hij nogal corpulent was. Hij kwam wel verdraagzaam over. En zijn zonen, ja, die zullen wel sympathiek gevonden hebben. Maar wie dienen we? Dienen we dan onze naaste? Dienen we God? Ja, ook met dit karakter, ook met een tolerant karakter, moeten we ook God dienen. Moet ook de eer van God op het oog hebben. En wie we ook zijn, en zo zien we, dat we elkaar zo nodig hebben. Ook elkaar daarin moeten aanvoelen en meevoelen. En ook voor elkaar mogen openstaan. Om zo ook leiding aan elkaar te geven tot eer van God en tot opbouw van Gods koninkrijk.
Rozenboom, hartelijk danken voor datgene wat in het onderwerp, in het referaat vanavond naar voren is gebracht. U hebt het wel bemerkt, er ligt op dit punt eigenlijk een heel terrein braak. Als we zien de 9 tegenstellingen die hier op papier staan en wat daar allemaal achter schuil gaat en wat daarin opgesloten ligt. U hebt een aantal karaktertypen met ons doorgenomen. Dat is, dunkt me, toch voor ons allen ook een ontdekkende spiegel. Want aan elk karakter, u hebt dat ook duidelijk laten uitkomen, kleven gevaren, kleven zonden, kleven gebreken. Elk talent houdt ook weer een gevaar in. Aan de andere kant, u hebt ook de weg gewezen, welk een genade het is als ook de karaktergaven. En elk karakter heeft ook weer zijn eigen gaven. Door Gods genade ook dienstbaar gesteld mag worden in het geheel van Gods koninkrijk. En dat er zo ook weer is de veelkleurige wijsheid van God met een grote veelheid van gaven en talenten die ook elkaar weer nodig hebben. Heel hartelijk dank voor alles wat zo vanuit de schrift naar voren mocht worden gebracht. Ik kan me voorstellen dat er bij u ook nog veel vragen leven. U weet, u mag ze in de pauze aan het papier toevertrouwen. Na de pauze is er gelegenheid om daar dan ook met elkaar nader op door te gaan. Ja, wij willen dan voordat de pauze ingaat met elkaar zingen. Nu het laatste vers van Psalm 139, het 14e. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden, ook in deze dingen, de weg der zaligheid betreden.
pauzeren. Tijd van vragen binnengekomen. Als we rond 10:00 willen eindigen, dan is er voor elke vraag, nou, hooguit 1,5 minuut. Dus dat zal niet helemaal gaan. Dominee Rozenboom zal proberen de dingen een klein beetje te ordenen, wat vragen samen te pakken. Om zo toch ook wat in te gaan op de vragen die zo bij u leven. En we geven hem daar graag nu de gelegenheid toe.
Zo gauw heb kunnen doen, alles te ordenen, dat weet ik niet. Ik begin maar met deze vraag. In onze gezindheid staat in de prediking vaak het niets vanuit onszelf en alles uit Christus centraal. Hoe gaan we daarmee om wanneer we een zwaarmoedig, depressief karakter hebben? Ja, om juist op hem gericht te zijn, zou ik zeggen. Zoals Petrus die wegzonk in de golven en het uit moest roepen, Heere, behoud mij. Ook op weer die toonhoogte gebracht mocht worden. Waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Wanneer hij dat maar voor ogen hield, dan zal hij straks ook op die Volkerenzee, samen ook met de andere apostelen, zal ze het volk kunnen houden. Ook een zwaarmoedige Thomas. Toen hij maar weer Christus helemaal in het vizier had, toen kon hij ook verder. Ik denk dat het juist voor een zwaarmoedig iemand vol te houden is als de Christus centraal mag staan. De Heere en Heiland. Tieners hebben vaak grote problemen met hun karakter. Wat zijn er voor praktische Bijbelse lessen om te werken aan het karakter? En wat heeft Jezus zelf gezegd bijvoorbeeld ten aanzien van hen? Dat is een apart onderwerp. Ik werd er zo even ook door meneer Ruigrok nog op geweest dat het boekje uitgekomen is van Pastoraal Bekeken. Dan gaat het ook over tieners en ook over de problemen die zij hebben. En inderdaad, dan komen bepaalde karaktertrekken in wat negatieve zin, die komen bij hen naar voren. En die moeten ook, dat moet ook tot ontwikkeling, tot rijpheid komen. Ze zijn vaak zo wat teruggetrokken, opgesloten in hun eigen kringetje. Ze zien eigenlijk niet verder dan hun eigen leventje. En dat moet toch ook verder gaan komen. En ik denk dat je in dat opzicht ook ze daar ook in mee mag nemen, mee mag leiden. Ik zit er zelf middenin, in de tieners, elke dag mee geconfronteerd. Maar om dat nu in één keer te zeggen, dan denk ik dat we toch maar een apart onderwerp daarover moeten houden vanavond. Komt het verschil in karakter van voor en na de bekering altijd zo duidelijk naar voren? Ik weet van een godvrezende vrouw, en niemand twijfelt eraan, dat haar dominee zei toen ze gestorven was, zij is gelukkig en wij zijn van haar af. Dat kan natuurlijk, het is natuurlijk niet goed. Het zou ook niet tot eer van God geweest zijn als bepaalde karaktertrekken, toch eigenlijk tegenovergestelde vertonen van wat Christus aan ons heeft laten zien. Wanneer daarin naar voren kwam dat ze toch van God afgekeerd leefde en het gebruikt werd ten behoeve van zichzelf. Maar het kan natuurlijk ook zijn, ik noemde zo even iemand met een strijdlustig karakter, dat ze best wel eens lastig voor de dominee geweest is. Maar dat het wel heilzaam was voor de gemeente, dat kan natuurlijk ook. En niet alle dominees kunnen daar ook even goed tegen. En die hebben dat soms ook wel nodig. En ook om bijgeschaafd te worden. En ook om toch ook een stukje zelfbeheersing te kennen. Maar in ieder geval, dat is duidelijk geworden dat er voor en na de bekering in de openbaring van dat karakter toch wel een verschil is. Als we met de Heere leven, dat het zich dan toch wel heel anders gaat openbaren. Heel anders tot uiting komt en een heel andere plaats krijgt. En dat mag toch ook wel een oefening zijn in het leven van het geloof. Kunt u nog ingaan op de relatie geloof en gevoel en geloof en verstand? Waar ligt in het geloofsleven het goede evenwicht? Ja, ik zal dit ook maar laten liggen. Dat is eigenlijk een onderwerp apart. En ik meen dat dat vorig jaar ook aan de orde geweest is. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Bijvoorbeeld diepe denkers. Ze kunnen er niet mee uitkomen. Hun geest wordt ziek en plegen zelfmoord. Is er vergeving? Er wordt verschillend in geloofskringen over gedacht. De een zegt hij komt in de hel en de ander in de hemel. Dit is natuurlijk een heel tere vraag en een heel teer onderwerp ook. Waar we ook uitermate voorzichtig mee moeten zijn. Dat is zeker waar. We moeten eerlijkheidshalve wel zeggen van degene van wie we in de Bijbel lezen dat ze ook zichzelf van het leven beroofd hebben, heeft hun leven ook niet getuigd van een christelijke levenswandel. Moeten we wel zeggen, hè, de uitgang van hun leven, die stond ook dezelfde lijn als hun leven. Hè, Judas, die toch een dief was. En Christus heeft dat ook wel doorzien. Dat kan toch ook naar voren, ook in zijn leven. En Saul, hoe die het profetische woord verworpen heeft en uiteindelijk bij de waarzegster uitkwam. Hè, de leegte die opgevuld werd met het occulte. Maar aan de andere kant zullen we ook heel voorzichtig moeten zijn. En zeker, ja, als het psychisch zieke mensen zijn, laten we dat maar aan God overlaten. Al kunnen we het niet goed praten natuurlijk. Dat is een andere kant. Ik heb van mijn familie geroddeld en vergeving gevraagd. En het was vergeven, maar ze blijven me toch plagen. Wat is er aan te doen? Ja, dan zullen we soms, kijk, vanwege eigen schuld plagen ze ons nog. Dat is wel, wij hebben wel schuld als we dan geroddeld hebben. En zeker als we dan ook de kleinste geweest zijn en we hebben ons ook verootmoedigd voor God en voor de mensen en vernederd en het mag vergeven worden, ook de mensen onderling, dan zouden we er eigenlijk niet, zouden ze er niet meer op terug mogen komen, dat is waar. Maar als men erop terugkomt, ja, dan is het natuurlijk wel zo dat we aan onze schuld herinnerd worden. Dat is waar. Ook al is die vergeven. David, die werd ook nog aan zijn zonde in zijn jonge jaren herinnerd. Hij wist toch, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Maar het kwam zo af en toe ook wel weer boven. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. He, dat bidt hij ook. Ook al weet hij van vergeving. En het kan ons ook weer brengen tot de troon der genade, om daarvan te leven. En dan soms ook om onrecht te lijden. Kan een bepaalde manier van preken mensen met een bepaald karakter beïnvloeden? Houdt u daar rekening mee? Nou, dat kan zeker mensen beïnvloeden. Dat is waar. En ik denk dat we daar zeker rekening mee moeten houden. Wanneer de veelkleurigheid van de schrift naar voren komt, dan houden we er al rekening mee. Maar wanneer er altijd op één bepaald aanbeeld geslagen wordt, toch wat eenzijdig belicht wordt, ja, dat kan anderen in de problemen brengen. Zowel de ene kant, als over de droefheid naar God alleen gesproken wordt, maar ook als over de blijdschap van het geloof gesproken wordt, en als daartoe eigenlijk altijd maar toe opgeroepen wordt, dat iedereen dat toch moet zijn. Wat kan dat juist mensen die een depressieve aanleg hebben nog veel depressiever maken? We mogen ook op zijn die
die we zijn, zoals God ons ook in dit leven geplaatst heeft en ook in het midden van de gemeente geplaatst heeft. En laten we dan alstublieft ook elkaar zoeken en elkaar nodig hebben. En dat we ook van elkaar willen leren. Dat inderdaad degene die wat zwaarmoedig van aard is, dat die mag leren van degene die opgewekt is, maar ook omgekeerd. Wat kan dat? Tot opbouw van de gemeente zijn. Maar inderdaad, in de prediking, als toch zo de veelkleurigheid van de schrift naar voren gaat komen, dan, ja, dan houden we er rekening mee, dan hoeven we dat eigenlijk zelf niet eens zo uit te zoeken. Wanneer we deel krijgen aan het geloof in Jezus Christus, zal ons leven toch geheiligd worden. In hoeverre zal dat ons karakter beïnvloeden of veranderen? Ik denk dat we dat toch ook al wel uitgebreid gezien hebben, dat een, ja, een grote invloed heeft, dat dan ook ons karakter geheiligd wordt, dat het dan een andere plaats gaat krijgen, zich anders gaat openbaren, zich anders gaat uiten, en dat het dienstbaar wordt in Gods koninkrijk. En dan blijven we datzelfde type mens, maar het wordt wel totaal anders. Het wordt wel allemaal nieuw. Hebben al deze typen niet iets gemeenschappelijks waar de Heere ons leert zachtmoedig te zijn en nederig van hart, de ander uitnemender te achten dan jezelf? Is dit niet juist een uitstekende basis om met elkaar te kunnen samenwerken? Nou, dat denk ik, hè? Dat denk ik juist. En dan laten we dan ook die strijdlustigen ook een plaats geven, maar er ook voor zorgen dat hij niet gaat heersen. Dat hij niet gaat domineren. Maar hij mag wel zijn plaats hebben. En die gevoelsarme, ik ben er niet op ingegaan, gevoelsarm, gevoelvol, laat nu dat gemeentelid dat, ja, toch een gevoel heeft, een sterk ontwikkeld gevoel heeft, ook voor anderen en ook voor de noden en zorgen van anderen, laat hij ook eens wat rekening houden met dat andere gemeentelid die zo gevoelsarm is en wat voor strijd die heeft. Hoe moeilijk die het heeft om juist ook dienstbaar te zijn in Gods koninkrijk. Gevoelsarm mens, je moet het dus proberen in te leven. Hoe moeilijk zo iemand het heeft. Die moeten we niet aan de kant zetten. Maar laten we ook samen zoeken welke plaats zou hij ook in ons midden mogen krijgen. Waar hij ook zijn talenten en zijn gaven ook dienstbaar mag worden, maken in Gods koninkrijk. Ik denk dat dat zeer heilzaam is. Het karakter wordt niet bekeerd, zegt men wel. Bent u het daarmee eens? Nou, ik ben het er. Het karakter wordt niet bekeerd, maar het hart wel. Ons leven wel. En dan komt dat karakter anders naar voren. Bij de wedergeboorte wordt ons hart vernieuwd. We krijgen een andere gerichtheid. We keren terug tot de Heere. En dan verandert het toch heel veel. Hoe kun je weten of zachtmoedigheid, nederigheid, verdraagzaamheid vrucht is van wedergeboorte of puur karakter? Hoe kun je weten, ja, wat betekent de Heere voor ons? Wat betekent de Heere Jezus Christus voor ons? Hebben we hem lief? Ja, het gaat over geloof, vertrouwen, maar ja, ik ben toch ook altijd wel geneigd om te vragen, heb je hem ook lief? En ja, hoe kunnen we dan weten? Kijk, als die band met de Heere er is, zou het dan geen vrucht van de Heilige Geest, van het werk van de Heilige Geest zijn? Dan mogen we hem er ook in eren. Hoe zou een felle polemist als professor Schilder te typeren zijn? Nou, als een strijdlustig figuur natuurlijk. Hè? Ja, een intolerant mens, zou men zeggen, degene die niet zo op hem gesteld zijn. Maar hij heeft natuurlijk ook wel veel betekend, en zeker voor de oorlog. Toch als een van de weinigen die door had al heel, in een heel vroeg stadium.
hoe gevaarlijk het nationaal socialisme was. En wat een zegen. Wat die strijdlustig was. Die intolerant was. Alleen de meeste mensen waren de ogen ervoor gesloten toen nog. Later wel, maar toen nog niet. En waar zou u Mozes plaatsen? Een leider, en toch zachtmoedig. Ja, inderdaad, een groot leider, dat zeker. En toch zachtmoedig. Ja, maar dat was hij aanvankelijk ook niet, hè. Dat is mijn driftkop. Toen hij 40 jaar was, toen sloeg hij de Egyptenaar zo dood. Het duurde nog 40 jaar voordat de Heer hem riep. Moest eerst die lange weg van de woestijn nog meemaken. En wat heeft de Heer ook een werker aan gehad om dat die leiderscapaciteiten ook op de juiste plaats kwamen. Dat ze beteugeld werden, dat hij zich ook beheersen kon. Die ene keer, ja, toen ging het fout. Toen hij dan op die rot sloeg. Maar anders, wat heeft de Heer hem daar ook in moeten oefenen? Hoe kan men iemand met een sterk negatief karakter proberen te overtuigen dat God ook met die persoon een bedoeling heeft? Kijk, met een sterk negatief karakter, ja, wat is een negatief karakter, hè? Een negatief karakter, ja, iemand, ik noemde zo even al iemand met die gevoelsarm is, ja, dat wordt niet zo gewaardeerd. Over het algemeen houden de mensen er niet zo van. Maar God kan er wel een bedoeling mee hebben. Juist ook als zo iemand echt christen is, dan kan God er een bedoeling mee hebben. Ze kunnen bepaalde dingen misschien doen die anderen niet kunnen. Voor wie dat voor anderen te veel zal zijn. Ja, ik noem maar een voorbeeld. Om begrafenisondernemer te zijn. Om bij een ongeluk doden te identificeren. Ja, kunnen ze niet een plaats krijgen? Voor anderen zou dat te veel zijn. Die zou dat niet aankunnen. Ja, dan laten we het dan maar geen negatief karakter noemen. Dan kan het ook heel positief gaan functioneren. Mogen we nu iemand aanspreken op zijn karakter of is dat onmenselijk? Men kan iemands karakter veranderen met een vraagteken. Nou, zeker op iemands karakter aanspreken, maar wel als dit op een wijze uit openbaart wat niet is tot eer van God. En wat zondig is, dan zullen we iemand daarop mogen aanspreken. Dus als hij zich wel uitgeeft voor een gelovige, maar hij openbaart het zo dat het zondig is, dan zullen we dat ook mogen aanwijzen. Dan zullen we ook mogen zeggen, het kan toch ook zo heel anders naar voren komen. Je kunt dat toch ook zo heel anders doen. Wanneer men geen vrijmoedig karakter heeft, zal men niet zo gauw iets zeggen als er bijvoorbeeld in een restaurant gevloekt wordt, of bijvoorbeeld door een meerdere in militaire dienst. Kunt u hier iets van zeggen? Kijk, Petrus was impulsief en het kwam zo mooi uit later in die vrijmoedigheid. Ja, niet iedereen zal die aard hebben, dat is waar. Worden we er dan wel toe geroepen. Maar misschien dat we op een hele andere manier het ook kunnen laten merken. Wat wel bij ons past, ook al moet dat geen verontschuldiging zijn natuurlijk. En niet de gemakkelijke weg zijn om het dan maar te laten. Maar het zou wel kunnen zijn, iemand die toch iets uitstraalt ook van het christelijk geloof. En daarin mee werkt, met iemand die nog alles vloekt, zal die niet gaan merken dat hij de ander pijn doet, en niet alleen die ander, maar ook de God van die ander. Op deze wijze kan het nog wel eens meer zeggen, dan dat wij misschien direct met onze vermaning klaar zouden staan,
Al kan dat goed zijn en al moet dat ook wel. Graag een Bijbels voorbeeld van een gesloten karakter. Nou, zou ik dat maar laten liggen, want dan hadden we dat onderwerp ook moeten behandelen. Of die tegenstelling. Wat staat tegenover een driftig karakter? Ja, dat laten we ook dan maar. Kunt u al bij alle door u genoemde type de naam van een persoon noemen? Gelovig en ongelovig, waaruit het verschil in karakter tot uitdrukking komt. Ja, ik denk wel dat ik ze zo ongeveer genoemd heb. Dat denk ik wel, hè. Ja. Dan zou ik even, dan moet ik even kijken. Nou ja, in ieder geval, ik heb dan bij zwaarmoedig Thomas genoemd. Hè, dat hij zwaarmoedig was en dat was een toch een gelovige. En Saul ook. Ook zwaarmoedig, maar hij ging steeds verder van God af. Dat voorbeeld onder andere. Nou, bij strijdlustig, nou, ik heb zelf al Mozes genoemd en een Paulus, die toch ook leiderscapaciteiten hadden enzovoorts. Ze gingen ergens op af, ze konden er alleen op afgaan. En zo, ja, zo kun je zelf toch ook wel voorbeelden noemen. Van mensen met een stil karakter, rustig, Isaac, die niet zoveel genoemd wordt, niet zoveel over gesproken wordt, maar het was toch een man van gebed en van meditatie. Ze moesten ook wachten op kinderen, vele jaren, en wat lees je, hij bad de Heer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Dus dat was toch wel een echtpaar waar gebeden werd en hij was biddend in het veld, mediterende staat er eigenlijk in het veld toen hij Rebecca ontmoette. Een stil figuur, maar ja, dat mag het dan toch ook zeker zijn. Ik zou het hier maar bij willen laten, voorzitter. Dan zijn we toch nog zo op tijd klaar, hè? 10 uur.
Vragenbeantwoording. In ieder geval betoond als een zelfbeheerst karakter. Maar het zal duidelijk zijn, er ligt rond al deze karaktertypes nog heel wat stof ook in de schriften opgesloten. En u hebt ook vanuit de schrift heel wat aangereikt, zowel de negatieve polen, ik noemde het daar straks al, als ook de positieve kanten. Die er ook weer aan elk karakter kleven. En het is ook heel leerzaam, denk ik, om zo met elkaar een ogenblik stil te staan bij wat de schrift ook over deze dingen heeft te zeggen. Ik weet niet hoe het u vergaan is vanavond, maar als je met elkaar zo hier zit en luistert naar datgene wat naar voren gebracht wordt. Ja, er zijn daarbij al die karaktertrekken dingen dat je zegt, dat herken ik wel een beetje. En daar zit er aan de ene kant, hè, hele ontdekkende trekken in, zonden waarvan we moeten belijden, daar sta ook ik schuldig aan, dat is ook iets waar ik persoonlijk tegen heb te strijden. Aan de andere kant ook de opwekking, hè, dat die ook karaktergaven door God gegeven zijn om ook dienstbaar gesteld te worden in het midden van zijn gemeente. Alleen, zoals ook dominee Rozenboom onderstreept heeft, hè, het daar ook nodig de vernieuwing van het hart, dat de geest ook het karakter slijpt, hè, het karakter adelt, het karakter ook vernieuwt en zo ook het karakter brengt op het altaar voor God. Heel hartelijk dank voor het vele wat u ook vanavond ons hebt geboden. We laten die dank ook altijd vergezeld gaan met een envelop. Hartelijk dank namens de hele kring en graag bieden we u dit aan, ook vergezeld met de zegenwensen voor uw persoonlijk leven, uw gezin, als ook de gemeente die u mag dienen. En u hebt het ook gezegd, er lopen vanuit het midden van ja, de predikanten die hier dienen nogal wat lijnen naar dat deel ook van Gods wijngaard, waarin ook inderdaad ja, al dit soort karakters voorkomen. Veel wijsheid om ook dan de kudde Gods daar te wijden. Wij willen ten besluite samen nog zingen voordat dominee Rozenboom met gebed beëindigt. Uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En dan ook vers 83, wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Psalm 119, 3 en 83.
Hartelijk dank, voorzitter, voor de woorden, ook voor de envelop die overhandigd is. En u voor de vragen die gesteld zijn en voor de betrokkenheid. Fijn dat we bij elkaar mochten zijn en ook elkaar op deze wijze mochten ontmoeten. Laten we nu samen danken en bidden. O Heerige, trouwe en barmhartige God, aan het eind van dit samen zijn mogen wij u heel hartelijk danken dat wij als leden van de gemeente die naar uw naam genoemd is, samen waren. En dat wij een onderwerp mochten bespreken, mochten overdenken. En dat in het licht van de schriften, o Heere, wat reikt u ons ook vanuit de schriften veel aan. Maar wat
wilt u ook in het hart en leven van mensen werken met uw Heilige Geest, zodat ons hart gericht wordt op de Heere Jezus Christus en dat wij met hem omgaan. En Heere, dan wilt u toch zo werkzaam zijn dat u ook vormend bezig bent, dat we ook dat beeld gaan vertonen van hem. En Heere, wat hebben we dan ook de leiding van u nodig? Van onszelf uit, dan gaan we de andere kant op. En dan besteden wij onze gaven en talenten alleen maar voor onszelf. Of alleen maar om de zonde te dienen. Zo erg kan het zijn. En Heere, wij bidden u of gij dat ook steeds maar weer breken wil. Of gij ons daarvan reinigen wil. En of u ook die grote leidsman ons wilt geven, de Heilige Geest. En dat onze gang en treden vast mogen gemaakt worden. Dat woord van u, dat we ons ook daardoor laten leiden. Dat wij ook daardoor mogen ons laten onderwijzen. En Heere, wat zal dat dan ook tot een rijke zegen zijn, ook voor de gemeente. Dat ook de gemeenteleden gebouwd worden in het geloof. En ook in het leven van de heiliging. Om ook daarin toegerust te worden. Heere, wilt gij dan alle arbeid in uw koninkrijk nog rijk zegenen. Ook hier op dit eiland van verschillende plaatsen mogen ze hier aanwezig zijn. Wilt u bewaren op de weg naar huis. Maar zegen ook allen in de eigen gemeente. Om daar ook gaven en krachten dienstbaar te maken tot eer van u en tot heil van de gemeente. Wilt gij hier ook zijn met alle die hier werkzaam mogen zijn, ook alle herders en leraars die gij ook aan deze gemeente, aan Middelhannes en Sommelsdijk hebt toevertrouwd. Heren, wij mochten elkaar ook nu op deze wijze ontmoeten. Wilt gij ook met onze vrienden en broeders zijn die dan hier ook mogen arbeiden. Geef gij hen kracht en wijsheid. En Heren, dat ze ook in broederlijke liefde zo met elkaar mogen optrekken om de gemeente te bouwen en te leiden de grazige weide van uw woord. En sterk ook allen die verder leiding hebben te geven, ook allen die in de ambtelijke dienst staan. Wilt gij hen bedienen vanuit het hemelse heiligdom met uw geest, om zo ook leiding te kunnen geven, wijsheid en verstand te mogen ontvangen, en dat ook de gaven en krachten, ook de eigen persoonlijkheden op de juiste plaats mogen komen, dat we ons ook laten leiden en laten oefenen door u, o Heere Jezus Christus. En gij weet wat goed voor ons is, en wat kan er soms een lange tijd voor nodig zijn, zodat ook allerlei ranken die er niet aan horen, dat die afgesnoeid moeten worden, ook in ons leven. Heere, wij bidden u, wilt gij dat nog dan maar doen, tot lof en prijs van uw grote naam. Vergeef ook alles wat niet goed was, wat niet in overeenstemming was van uw heilige wil, en wat wel zonde voor u moeten beleiden. Wilt gij dat nog wegdoen, en zie ons in genade aan, om Jezus wil. Amen. Wel thuis allemaal.